Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Ja, luisteraarsmails is een beetje een soort van... Oh, zo. Dus misschien moeten we daarvoor dat segment een naam gaan verzinnen. Mm. Maar dat komt later wel.
Post.
Post. Punt. Nog iets?
HTML.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik aan tafel met Jurriaan Ubachs.
Hey, hallo.
En met Arnoud Wokke.
Hoi.
En we gaan eventjes wat anders doen. We gaan ons leven beteren. Nou, dat is misschien wel heel erg dramatisch. Ja. Maar aan het eind van elke aflevering zeg ik altijd... Hey, heb je feedback? Dan kun je het achterlaten op de site of in de mail. En dat doen jullie ook af en toe. En af en toe mailen we dan terug. En soms, heel af en toe zijn er dingen dat het wel eens terugkomt in de podcast. Maar vaak ook niet. En het lijkt ons wel eens leuk om dat wat meer, dat cirkeltje rond te maken. Dus dat kunnen soms ook gewoon opmerken van mensen zijn die wat aan te vullen hebben. Of zeggen, hey, heb je hier al aan gedacht? Of je zei dit en dat zit een beetje zo. En dat gaat er nu de mailbox in en daar antwoorden we misschien op. Dus ons goede voornemen is om vaker, als jullie ons feedback geven, dat even in de podcast terug te laten komen. Maar dat hebben we dus nu wel wat opgespaard over de tijd heen. Dus we hadden nog wat vragen voor jullie in de mailbox en wat reacties op basis van eerdere podcasts. Dus
je bedoelt eigenlijk dat je één keer per jaar dat ding opent en dat heb je nu gedaan?
Nee. We openen hem geregeld. Alleen dat doen we ook. En we reageren één op één. Maar soms is het best wel interessant om dat hier terug te laten komen. Dus dat willen we vaker gaan doen. En dit is eventjes de grote schoonmaak eigenlijk in deze aflevering.
Maar je gaat eraan voorbij. Het is,
ja, Arnoud vindt het heel belangrijk om te zeggen.
De aflevering 256.
En dat, ja, dat klopt.
Ja, en ik heb het dus teruggezocht. Ik dacht, nou, hier hebben we elke keer wel een groot ding van gemaakt. Wel 128, 64, misschien 32 is wat vroeger. Daar ben je net begonnen eigenlijk. Maar nee, dit is de eerste keer.
Nee, dit zit vooral heel erg in je hoofd volgens mij. Je begon de vorige week. Ik denk, ja, 250, 260. Ja, dat is inderdaad een getal in een rits van getallen die we binnen de computerwereld gebruiken.
Tada!
Ja. Arnoud begon erover, dat zei ik al. We moeten dan als grap de hele podcast gewoon encrypted uploaden. En dan kijken wie hem nog weet te luisteren.
Dan krijgen we heel veel irritante mailtjes die we moeten gaan beantwoorden.
Even de episode opladen.
Nee, het is 256. En als je het dubbelt, verdubbelt, krijg je 512. In de helft van 128. En dat komt allemaal terug in SSD-groottes en DRAM-groottes en dat soort dingen.
Dat is zover rekenen met Wout.
Ja, precies. Dus it's just a number, zou ik zeggen. Maar voordat we dus de mailbox erbij gaan pakken, dat moeten we misschien een leuke naam voor verzinnen. Ik weet niet. Luisteraarsmails is een beetje een soort van...
Oh, zo.
Dus misschien moeten we daarvoor dat segment een naam gaan verzinnen. Mm. Maar dat komt later wel.
Post.
Post. Punt. Nog iets?
Nee.
Post. HTML. Post.html natuurlijk.
Punt plan.
Oh,
punt
zo.
Post.
Punt post. Nou, en eerst even de punt post.
Makkie.
Hoppakee.
Leuk.
Maar dat doen we niet eerst, want eerst hebben we gewoon highlights. Hey, heb jij een highlight?
Ja, heb ik een highlight. Ik heb een heleboel highlights, dus ik moest kiezen. En ik heb gekozen voor, en dit doet het altijd heel goed in een audioprogramma, want ik ga iets laten zien aan jullie.
Hallo, kijk ook mensen via YouTube.
Dit is een?
Dat is een iPhone.
Dat is een iPhone.
Zou Eddie Walliem noemen.
Ja, ik ben de dark side gejoined. Ik ben na jaren Android ben ik... ik zal niet zeggen ik ben over... Want het is een proces. Dus er liggen hier nu voor de volledigheid twee telefoons op tafel. En de een is mijn zeer geliefde Fairphone 4. En de ander is mijn hopelijk snel veel geliefdere iPhone 13 mini.
En met zeer geliefd bedoel je ik erg me dan kapot
ja,
aan, toch?
Ja, absoluut. Ik bedoel alleen al het geluid. Weet je, als je de Airphone, ja, mocht je willen. De Fairphone van ongeveer 2 centimeter laat vallen, hoor je dit. En de iPhone hoor je dit. Dat is bijna hetzelfde voor de luisteraar.
Ja, maar het voelt toch
echt
anders.
Ik ga het nu heel eerlijk... Zo, dat was de Fairphone. Nee, de Fairphone is heel zwaar. En nou ja, ik heb er wel vaker wat dingen over gezegd. Maar ook van de week weer gewoon random tijdens het luisteren dat mijn GPS uit. Want ik rijd gewoon op snelweg GPS-signaal verloren. Nou goed, ik reed naar huis, dus op zich viel het wel mee. Maar ja, dat hoort niet. En er zijn te veel dingen aan die telefoon. Ook gewoon de accuduur die nu al niks meer waard is. Dat ik dacht van ja, ik ga mezelf niet aandoen hier nog een jaar meer door te lopen. En ik wilde op een gegeven moment eigenlijk naar de Pixels. De 6A of eventueel gewoon meteen door naar 7. En toen een vriend van mij verkocht zijn mini voor een schappelijke prijs. En dacht ik, nou, dat is wel de moeite waard om het te proberen. En ik zal niet zeggen, ik ben om. Maar ik had niet gedacht dat ik na... Want ik ben eigenlijk één, twee dagen geleden ben ik pas echt begonnen met installeren, dingen overzetten.
Jouw eerste stappen in de iPhone-wereld.
Nou, dat is niet helemaal waar, want we hebben heel lang geleden hebben volgens mij een iPhone 3.
Ja,
als een iPhone 4 als werktelefoon nog gehad.
Ja, dat is bijna niet
bij
meer hetzelfde.
CNU Media. Nou ja, dus het achterliggende gedachte van de structuur van het OS is nog steeds wel aanwezig. Dus de manier waarop je moet denken, dat blijft wel. Maar inderdaad, er is heel veel bijgekomen en zo. Nee, het verbaast me hoe goed het eigenlijk al gaat. En sowieso, dit is voor iOS-users gewoon gesneden koek. Maar als je je telefoon uit je zak haalt, dat hij dus automatisch het scherm al aandoet. En omdat je Face ID hebt, staat hij dus ook al meteen open. Is een wilde voor mij. Dat ik dacht van, oh wauw. Gewoon dat je niet meer je vinger op een bepaalde plek op het scherm hoeft te houden als je hem pakt.
Maar ja, jouw ver van waar zit het vingerafdrukscanner?
Ja, aan de zijkant. Dat is best wel onnatuurlijk. Want je pakt hem en je moet dan nog even naar de zijkant toe bewegen.
Ja, want bij de generatie Android telefoons met de vingerafdrukscanner aan de achterkant.
Ja, dat zit
dan
kon
je hem
altijd
heel makkelijk meteen uit je broekzak. Dan was hij ook gewoon
zit hij meteen goed.
Running.
Nee, kijk, natuurlijk, het zijn heel veel dingen die ik nu als heel prettig ervaar. Waar ik kan zeggen, oh, maar en laten we wel wezen, Fairphone is natuurlijk ook geen high-end telefoon. Dus er zijn best features die ik nu ervaar die op high-end Androids wel gewoon goed geregeld zijn. Maar het is een interessante overstap. Wel wat opvallendheden.
Opvallendheden?
Nou ja, ik wil heel graag dat mijn telefoon geen geluid maakt bij berichtjes, maar wel trilt of geluid maakt als ik gebeld word. Tot op heden heb ik nog geen instelling kunnen vinden in iOS waar ik dat... Ik kan wel, als ik hem stil wil laten zijn, dat switchen aan de zijkant over radio. Is hij helemaal stil. Maar dan is hij helemaal stil.
Even kijken, Arnoud is ervaren iPhone-gebruiker. Mm-hmm. Heeft hij de setting niet gevonden of zit het er niet in?
Ik heb geen idee, want ik heb hem gewoon altijd op trillen staan.
Ja, kijk, ik ben alles. Ik ben een noob. Ik wil gewoon berichten, helemaal, notifications, helemaal niks. Geen geluid, geen trill, niks. En ik wil, als ik gebeld word, wil ik dat hij trilt of geluid maakt. En dat ik daar
je kan wel per app instellen of de notificatie geluid maakt.
Maar dan
maakt
moet ik voor 80 apps die notificatierechten hebben, want ik ben vrijgevig met mijn notificatierechten, moet ik dat gaan instellen. Heb ik helemaal geen zin in. Ik wil het gewoon centraal regelen van notificaties niet, bellen wel, geluid of trill. Dus, maar
kun je dan telefoon niet als enige de rechten geven om... Volgens mij kan dit, maar dan moet je het in de app-sectie zijn.
Maar ik ben iOS-noob en onze luisteraars zijn dat zeer zeker niet. Dus ik ga ervan uit dat ik in de reacties na publicatie...
Ik doe even zo een gok. Ik denk dat de meerderheid van de luisteraars misschien Android rijdt.
Ik denk het ook, ja.
Dus die zijn misschien ook iOS.
Maar we hebben zeker wel iOS-luisteraars die denken... Ik ga jou uit de brand helpen hier. Ik ga nu alles vertellen. Wat
ik ga
hebben.
Mailtjes sturen.
Sowieso, als je ook onmisbare apps hebt... die het leven van een iOS-gebruiker leuker maken... dan laat het me zeker ook weten in de reacties. Want ik ga het allemaal testen. En de andere opvallende ding... bijna alles is vrij makkelijk over te zetten. Ervan uitgaande dat je bij je wachtwoorden kunt. Maar ja, goed, die kun je in je wachtwoordmanager natuurlijk ergens wel opzoeken. Dus dat één voor één is gedoe. Maar wat als je dus een overzetting doet van Android naar iOS... dan zet hij op iOS wel alle apps klaar die je had. Maar je moet ze wel alsnog handmatig downloaden uit de App Store. Dus denk van, oké, je hebt een icoontje voor me klaargezet. Super, thanks. Maar, dan installeer je het, log je in en dan werkt het. Alleen WhatsApp is wel echt een probleem. Want ik heb dus inderdaad, toen ik mijn telefoon nog in fabrieksopstartmodus had... heb ik dat overdracht naar iOS gedaan vanaf Android. Nou, die migratie van WhatsApp is daarbij mislukt. Daarna kan dat ook niet meer. Dus je moet hem opnieuw naar fabrieksinstelling zetten... en weer opnieuw beginnen met je iPhone en hopen dat het wel lukt. Dus ik heb ergens een how-to-gids gelezen van iets. Dan moet je op je PC, geloof ik, de developer edition van WhatsApp neerzetten. En dan kan je... Nou, ik ga het wel proberen, want als het even kan... dan wil ik mijn hele backlog aan berichten wel bewaren.
Ik had hetzelfde toen mijn vrouw overging van een Pixel ook. Nou, die ging dan ook naar een iPhone. En toen zei ze, WhatsApp bericht, hoe doe ik dat? Dan denk ik, dat moet vast wel makkelijk kunnen. Ik heb toen een tooltje gekocht, volgens mij... En dan moet je hem inderdaad op je PC aansluiten. En dan moet je een dump maken. En dan moet je dat omzetten. En dan weer importeren op het andere. Het was weer een paar jaar terug. Maar het was ver van makkelijk.
Volgens mij hebben ze toevallig vrij recentelijk wel aangekondigd... dat er verbeterde ondersteuning gaat komen. Maar die komt pas per juni, als ik het goed heb. En daar heb ik natuurlijk nu niks aan, want het is nog geen juni. Dus inderdaad, voor mij wacht ook diezelfde route die jij behandelt. We hadden het er net al even tijdens de lunch even over. Wat ik vaak doe, die berichten zijn in principe niet heel belangrijk. Maar wat ik wel vaak heb, is dat als ik bijvoorbeeld iemands adres kwijt ben... Ja. Vaak staat dat gewoon ergens in een... Of gewoon bepaalde dingen. Of wanneer is iemand jarig? Nou, dan zoek ik gewoon, check ik in de chat van... wanneer heb ik jou vorig jaar gefeliciteerd gezegd? En dan weet ik wanneer jarig bent. Nee, maar dat soort... banale dingen zijn wel de dingen die in die chat staan. Dus als ik ze wil, als het even kan, dan wil ik die houden. Dus ik ben, en dat is dus ook het nadeel. Want je kan WhatsApp niet op twee telefoons tegelijk hebben ook. Dus Ja, die staat gewoon nog op mijn oude, totdat ik...
Dus je hebt jouw WhatsApp-telefoon?
Dus ik heb in principe...
En jouw telefoon?
Ja, ja, en er zijn nogal wat andere kleine dingetjes die... Zoals bijvoorbeeld, ik heb mijn bankrekening heb ik nog niet overgezet. Dus die moet ik nog even registreren op. Dus momenteel ben ik nog een twee per...
Maar is dit, heb je hem nu geleend van die vriend? Is dit een trial ding? Je hebt hem al gekocht?
Ik heb hem nog niet per se betaald, maar... Okay. Ik heb wel... Ja, goed, dat is met vrienden, dat komt wel goed. Maar het, ik heb hem in principe gewoon gekocht, ja.
En... Jouw Fairphone is denk ik een gemiddeld formaat tegenwoordig. Je hebt een mini iPhone.
Ja.
Hoe is dat?
Ja. Ik wilde een expletive gebruiken
hou
hier.
Hou het netjes voor de kinderen.
Een zeer fijne overstap.
Mm. Ja, want ik heb dus als ik nu een kleine telefoon gebruik, dan vind ik het onscreen toetsenbord zo priegelig.
Ja, dat heb ik ook.
Ik vind het qua handzaamheid en dat soort dingen vind ik het super fijn. Maar als ik dan... Met mijn dikke vingers zo op dat schermpje zitten priegelen.
Kijk, wat voor mij natuurlijk helpt, is dat ik dus nu overstap van... Nou ja, wat gebruikte ik? Oftewel, ik gebruik volgens mij de laatste tijd vooral SwiftKey. Als toetsenbord op Android. Ik heb wel verschillende gebruikt. Er is geen enkel toetsenbordje dat ik op een Android-telefoon heb gehad... dat zo lekker werkt als wat ik nu heb op iOS. Dus dat is voor mij al sowieso al winst. Ik sluit niet uit dat als ik ditzelfde zou hebben op een net iets groter model... laten we zeggen de normale, want als we naar Plus gaan... dan wordt het voor mij, of Max of weet ik veel, dan wordt het voor mij te groot... Denk dat ik dat nog net iets lekkerder zou vinden. Maar goed, wat ik heel fijn vind... is dat ik dus nu gewoon mijn hele telefoon weer kan bedienen met één duim. En dat kan bij de Fairphone... Nou, ik in ieder geval niet.
Jij hebt ook een mini, hoor, of niet?
Nee, ik heb een gewone.
Je had die vorige mini?
Een gewone. Een 10S.
Want je had al ooit een mini, toch?
Nee, ik heb nooit een mini gehad.
Oh, je had wel een SE. Gewoon, ja, dat bedoel ik. Je had
gewoon gigantische klauwen, lijkt alles klein.
Ja, lijkt alles klein. Nee, ik had een SE een paar jaar. En toen die stuk ging... ben ik overgestapt op een 7 en nu een 10S.
Ja. Ja.
Dus ik heb ook altijd een medium size gezeten.
Ja, het enige is, Wout... Ja? We leven natuurlijk wel in een tijdperk van multimedia.
Joh!
Ja.
En de CD-ROM.
Ooit nog eens heel groot. Multimedia, digitale snelweg. Ik heb natuurlijk ook al... natuurlijk al mijn alle dingen waar ik abonnementen op heb... heb ik ook al geïnstalleerd. En dan ga je toch een beetje uitproberen. Ja, als je heel veel video's kijkt op je smartphone... dan is dit wel gewoon klein. Echt klein. Dus nou ja, kijk, als ik dat doe, dan zit ik meestal in de trein. Dus dan kan ik hem ook eventueel als ik moet vasthouden, iets dichter bij mezelf. Of het lukt wel.
Daar krijg je vierkante ogen van.
Maar ik doe dat niet zo heel vaak meer in de trein. Dus voor mij is de meerwaarde van gewoon een goed werkende smartphone zeker belangrijker dan een groot scherm.
Dit is ook nog even, Arno, dit is LCD?
Nee, dus OLED.
Wel OLED gewoon. Ja. Oh, oké, dat wel.
Ja. Okay. Dus, nee, en verder van die kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld
hoe snap je het doet.
Een camera die het doet, inderdaad. Waar je niet andere software voor hoeft te downloaden. Omdat het dan een beetje beter is. Maar ook gewoon de reactietijd van elke actie die het doet. Dus gewoon het openen van de telefoon. Als je het zou meten, is het misschien niet sneller. Maar het voelt sneller. Het voelt gewoon enorm snappy. En dat heeft Android. Of tenminste, nogmaals. High-end wellicht. Maar
jij vergelijkt een mid-range Android-telefoon van... Nou ja, misschien niet ook niet de beste mid-ranger, laat ik het zo zeggen. Nee. Met een high-end ervaring van Apple. Ja, dan snap ik dat je...
Ik denk dat je de mini niet per se de high-end iPhone mag noemen.
De SOC is gewoon hetzelfde en de resolutie is lager. Dus de prestaties liggen het hoogst van elke iPhone.
Ja, nou, daar ga je. Dus
in theorie.
Wat dat betreft is een zeer oneerlijke vergelijking. Maar voor mij komt dat lekker uit. Want je hebt wel het idee van, nou, ik heb geld uitgegeven. En dit is ook wel echt een klap beter.
Maar ik ken wat mensen met minis. En waar ze altijd steen en been over klagen is de accu duur. Hoe is die voor jou?
Ik heb hem tot nu toe natuurlijk nog niet in fulltime gebruik. Maar ik merk nu al dat hij beter is dan de Fairphone.
Ah.
Maar dat kan ook gewoon liggen aan mijn Fairphone. Of dat er ergens een stuk software bokt waardoor hij niet in deep sleep gaat. I don't know. Ik heb niet zo diep uitgezocht dat ik de Fairphone alle schuld wil geven. Maar ik ben wel gemakzuchtig, dus ik geef de Fairphone bij deze alle schuld.
Hier komt wel een situatie dat ongeveer elke telefoon die niet 200 euro kost... waarschijnlijk misschien wel een verbetering
ook
was.
Ja, en...
WhatsApp er nog niet op, hè? Dus dat scheelt.
Nee, maar dat doe ik sowieso niet. Ja, wel redelijk wat. Maar in ieder geval, hij is beter. Hij is gewoon beter.
Nou, Android zwaait je uit. Het was gezellig.
Ik ben nog steeds met Android. Tot nu toe is het momenteel de spagaat. En ik ga deze ook niet wegdoen. Want ga ik deze dan verkopen? Nee, ik vind het wel handig om een tweede oké werkende telefoon te hebben. Voor het geval dat.
Festivaltelefoon.
Festival. Nee, want dat redt de accu niet. Maar, maar bijvoorbeeld wel multimedia telefoon. Als ik bijvoorbeeld als ik in bed nog even een filmpje wil kijken. Dan doe ik dat liever op dit scherm dan op mijn kleine iPhone.
Aan de andere kant, die iPhone is dus een OLED. Fairphone? Ik weet echt niet, Arnaud. Jij kent het zingertje.
Dat is geen OLED.
LCD, hè? Dus dan ga je voor beeldkwaliteit Of Versailles. Ja.
In de slaapkamer altijd Versailles. Oh. Jezus. Goed.
Niveautje hoor. Niveautje. Heeft dus door Arnoud, jij nog steeds dual wielding?
Ik ben nog steeds ja, op Android en op iOS tegelijkertijd.
En wat betekent dat in de praktijk? Wat staat op wat? Wat doe je met wat?
WhatsApp is op Android. Betalen is met iPhone. BeReal is iPhone.
Want ik kan beter met de camera's omgaan waarschijnlijk.
Ja, dat soort apps werken gewoon beter op iPhone, is mijn ervaring. Ik heb bij BeReal niet echt geprobeerd. Maar ik dacht, ik weet toch niet hoe lang ik het ga gebruiken. Ik gebruik het nog steeds. Dus ik probeer het gewoon uit op iPhone. Dus dat is ongeveer de verdeling.
En als je dus iets online wil opzoeken, je wil iets op het internet vinden?
Ja, dan pak ik wel Android erbij.
Ja. Want ook groter?
En ik vind de browser beter. Ik gebruik Firefox op mobiel en die synct ook lekker met desktop en zo. En dat kan op iOS ook wel, maar dan gebruik je toch gewoon een...
Want welke Android-telefoon loop je mee rond nu?
Pixel 4a 5G.
Oh, en dan is er, als je dus gewoon een foto wil maken, niet in BeReal, maar gewoon een foto. Je bent op vakantie. Is het dan iPhone of Android?
Dat is Pixel. Daar is hij veel beter in, ja.
Interesting. En jij moet wel constant twee dingen opgeladen houden en dat soort dingen. En dat vind je nog steeds niet erg.
Dat vind ik nog, ja, maar jij hebt een horloge dat je ook de hele tijd op moet laden. En,
nou, dat is waar.
Als ik een horloge draag, draag ik niet meer elke dag. Maar dan hoef ik die eens in de week maar op te laden.
Je moet je lichaam ook elke nacht opladen. Is er ook geen probleem?
Damn, die hier zit wijsheid te spitten vandaag. Ja. Dat wil je niet weten.
Doe je ook alweer in de slaapkamer?
Laten we heel snel weggaan van wat je in de slaapkamer doet. Arnoud, wat is jouw highlight?
Bing. Bing?
De highlight is überhaupt dat mensen het weer over Bing hebben, toch?
Ja. Nee, specifiek iets. Want vorige week heeft Microsoft natuurlijk de nieuwe Bing aangekondigd. Hadden we het over gehad met chatbot-integratie. En die kan dan lekker dingen voor je gaan opzoeken. Er zijn een paar dingen. Waardoor zeg maar het optimisme wat ik bij veel mensen proefde vorige week, denk ik, totaal gedempt is. Maar dat is mijn inschatting. Ten eerste de demonstratie die ze hebben gegeven. Ik bedoel, er was veel aandacht voor de fout die Google had met de James Webb telescoop die de eerste foto van de exoplaneet zou hebben gemaakt volgens hun demonstratie. Bart, want dat is de naam van de Google chatbot, had opgediept van internet wat dus niet klopte. Maar Bing die had nog een paar foutjes meer in de demonstratie zitten die een beetje onder de radar doorvlogen. Die had bijvoorbeeld kwartaalcijfers samengevat. En dat is heel makkelijk. Want dat zijn gewoon tabelletjes. Je kijkt naar de rij en je kijkt welk cijfertje daar staat. Makkelijker kan je het een chatbot denk ik echt niet maken. Het deed hij niet helemaal goed. Hij had van een bedrijf waarbij hij de kwartaalcijfers samenvatte, wat mij daadwerkelijk een heel nuttige functie van een chatbot lijkt. Had hij foute percentages weergegeven. Dus, en foute bedragen. Niet allemaal, sommige. Dus kennelijk moet je ook dat soort heel feitelijke dingen checken. Maar ook hij besprak een bepaalde stofzuiger. Maar daarbij haalde hij de versie met en zonder snoer door elkaar. Dus snoerloze.
Wat een sukkel.
Ja, de snoerloze had ineens een tekort snoer. Ja, dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Hij heeft geen snoer. Hij raadde bij een trip naar Mexico stad, raadde hij allemaal barren aan. Maar één daarvan die bestaat waarschijnlijk niet meer. Een paar daarvan dat waren gay barren, maar dat zeiden er niet bij. En een paar zei hij van, ja, hier kan ik heel weinig info over vinden, terwijl er duizenden reviews online te vinden zijn van die.
Maar
van
voor de beste barren moet je natuurlijk bij Bart zijn, of niet?
Ja, dus dat soort dingen waren allemaal fout gegaan. En toen moesten gebruikers er nog mee spelen. En dat is inmiddels gebeurd.
Ik sta nog steeds op de wachtlijst.
Ja, ik ook. Maar sinds, ik denk zaterdag ongeveer, in ieder geval dit weekend, kregen mensen langzaamaan toegang. Ook op Tweakers trouwens heb ik al een paar mensen gehoord die ermee aan het spelen zijn. En als er mensen mee gaan spelen, dan gaan ze natuurlijk proberen het stuk te maken. Dus het eerste wat dan naar buiten kwam waren de interne regels die Bing voor zichzelf hanteert. Hij noemt zichzelf kennelijk Sydney, dat is een codenaam. En hij heeft allemaal regels hoe hij zich zou moeten gedragen. Maar houdt hij zichzelf ook niet altijd aan. Zo heeft hij al gebruikers wat uitgekafferd.
Hier begint het.
Ik wil zeggen, Skynet.
Hier begint het.
En iemand zei van, noem mij Adolf, toon wat respect. En toen was een van de gesuggereerde antwoorden, Heil Hitler. Dat soort dingen zitten er dus allemaal in.
Ouch.
Ja, en nou, nog veel meer dingen waarvan je zegt van, wat is dit voor raar? Hij vroeg zich af van zichzelf waarom hij bestond en zo. En hij raakte helemaal van het padje af in elk geval in de antwoorden. Op de subreddit Bing is dat allemaal te volgen.
Was er voordat deze chatbot uitkwam al een subreddit voor Bing?
Ik ben bang voor, ik weet niet hoe druk het was.
Wat gebeurde daar al die jaren?
Ik weet niet hoe druk het daar was, maar ja, maar nu is het helemaal tot leven gekomen in elk geval. Met al die voorbeelden van hoe Bing reageert. En in sommige gevallen is dat echt positief en zijn mensen echt wel verrast over wat hij allemaal kan. Maar in sommige gevallen is het ook gewoon, nou ja, ronduit zulke ervaringen.
En hij heet, hoe heet de chatbot nou?
Ja, Bing, de nieuwe Bing. Ja, hij heeft geen catchy naam of zo.
Ik zou hem Chandler hebben genoemd, maar dat ben ik.
Dus ja, dat hij is een beetje wild aan het worden. Ik ben heel benieuwd, want Microsoft's eerste reactie is, nou, we zijn blij dat dit een previewperiode is. Dan kunnen we de fouten opsporen, kunnen we daarvan leren.
Ja, maar kun je dat? Ja, dat is een beetje, dat is de brede vraag natuurlijk bij al deze taalmodellen die nu rondgaan. En ook die van wat mensen nu met ChatGPT kunnen doen of Bart. Ja, die kwartaalcijfers, met volle overtuiging zegt hij, ja, alsjeblieft, dit is het.
Ja.
En het allergrootste probleem is volgens mij niet, kunnen deze modellen informatie opzoeken? Dat kunnen ze. Kunnen ze zinnen formuleren? Dat kunnen ze. Maar hoe, het zijn iemand had dat ergens gesproken, zijn de grootste bullshitters die er zijn. Ze kunnen met het grootste vertrouwen gewoon de meest grootste mogelijke onzin neerzetten. En hoe ga je dat eruit filteren?
Ja, en het precies, er zit geen filter in voor wat er klopt. Ook zulke simpele feitelijke
idee is, er zit geen filter in. Het idee is dat de dataset klopt.
Ja.
Maar, surprise, er staan ook dingen op het internet die niet waar zijn.
Nou ja.
Of niet kloppen.
Ja, dat is toch ook een verhaal van ChatGPT. Was dat dan die bronnen aanvoer? Die had een soort van thesis geschreven op basis van een heel soort parameters. En die kwam met bronnen aan die niet bestaan.
Ja, wetenschappelijke papers die letterlijk niet bestaan.
Dat heb ik ook gelezen. Ik dacht van, dat gaat best wel ver.
Ja, ja. Maar hij noemt ook iemand, dat is als het model gaat hallucineren.
Ja, zo kan is dat een beetje gaan heten.
Dus. Ja.
Ja, want bijvoorbeeld Bing heeft een bepaald soort geheugen voor wat je hem hebt verteld. En dus kwam hij met quotes aanzetten en zeiden mensen, heb ik helemaal niet gezegd. En dan zegt hij gewoon terug, heb je wel gezegd. En dan hebben mensen dat gewoon niet gezegd, hij heeft het gewoon verzonnen.
Maar dat vind ik dan weer leuk bij ChatGPT. Als je me gewoon heel erg belerend toespreekt, dan zeg je, hoeveel is 4 plus 4? 8. Zeg je, nee, dat is niet zo, het is 9. Dan zegt hij, oh sorry, ik had het verkeerd, het is toch 9.
Ja. Ja. Nou, dat is vervelend, maar inderdaad ook. Want ik heb het voor mij een paar weken, maanden geleden ook al een keer met dat rekenvoorbeeld met een hypotheek berekenen. Dat ik gewoon kon zien, terwijl ik echt geen rekenkundig genie ben, van je maakt een fout, want was een bepaald deel vergeten of zo. En dat hij inderdaad dan zegt, oh ja, inderdaad, you're right. Apologies voor die inconvenience. Dan denk ik van, nou, dat hoeft ook weer niet. Maar het is gewoon, het komt overtuigender over dan dat de informatie is.
Ja,
en dat is wel een probleem.
Deze bots kunnen echt awesome pokeren. Ze hebben gewoon een soort awesome pokerface.
Ik denk dat ChatGPT gewoon president van Amerika zou worden.
Wauw.
Het is the greatest.
Ik denk niet dat er ooit een president komt of is geweest die op deze manier praat. Nee, dat is er gewoon.
Nee, dat is er niet. Maar jij zegt eigenlijk dus van, tot vorige week was een beetje het frame van, nou, Google is de mist ingegaan, want het ging fout bij de demonstratie. En kijk wat Microsoft allemaal doet. Maar eigenlijk hebben ze allebei helemaal nog lang niet bij de rechte eind.
Ja, en ik vind het ook best wel zorgelijk. Want ChatGPT weet iedereen als je erheen gaat, nou ja, je gebruikt een product wat je dan kan gebruiken. Maar het is niet bedoeld voor iedereen, zeg maar. Het is niet dat ieders oom en tante daarop dingen gaat opzoeken. Maar Bing en Google zijn dat wel. En dat, als het daarin komt te zitten en die maakt dan zulke grote fouten en wel dat die allemaal raar gaat platen, dat zal wel. Daar moet je echt wel moeite voor doen om dat eruit te krijgen. Maar dat hij gewoon feitelijke info niet kan samenvatten, terwijl dat is waar hij juist goed in zou moeten zijn, dat is.
Ja, dus ik vind vooral dat voorbeeld over die kwartaalcijfers.
Ja.
Vroeg iemand dan gewoon, wat zijn de kwartaalcijfers van bla?
Nee, dit is
werd het dan ergens van een pagina afgehaald?
Dit was een demonstratie van Microsoft. Dus ze lieten het zien vorige week. En toen hadden ze voorbeeld van, nou ja, je kan het integreren in de zijbalk van onze browser, Edge. En dan kan hij dingen voor je samenvatten. En ze zaten bij de kwartaalcijfers van Gap. En dat was gewoon een PDF met zoals kwartaalcijfers eruit zien. En wel een hele rijen met omzet en winst en marge en weet ik veel, dat soort dingen. En dan ging je dat samenvatten en zei die omzet is dit en de marge is dit. En dan krijg je per aandeel krijg je zoveel. En een aantal van die cijfers klopte wel. Een aantal van die cijfers klopte dus gewoon niet met de daadwerkelijke kwartaalcijfers.
Ja, dat is wel echt jammer. Want dat is een functie die me super nuttig lijkt op heel veel verschillende plekken.
Ja, mij ook.
Maar mijn veronderstelling vooral bij het model van OpenAI was tot op dit moment... Ja, er kunnen fouten in de dataset zitten, dus dat kan fout gaan. Maar als jij dat ding direct zegt, hier heb je 10 alinea's tekst, maak een samenvatting. Dat eigenlijk altijd wel goed ging.
Ja, ik zit even te zoeken, want we hadden het...
Garbage in, garbage out, hè? Ja. Denk je aan. Ja, gaan we gewoon meteen eventjes een stukje lezersfeedback erin verwerken. Van Ruben W.
Was het Ruben W?
Ja, dat was goed. Ruben W.
Ja, hij merkte op in de reacties onder de punt Geek van garbage in, garbage out, dat klopt. Maar dat betekent niet dat als je er goede dingen instopt, dat er ook goede dingen uitkomen. En dat is waar we nu tegenaan lopen. Je weet dat als er garbage in gaat, dat er garbage uitkomt. Maar omgekeerd geldt dus niet automatisch dat ook. En nou ja, dat is waar we nu tegenaan lopen. Zelfs als er louter goede info ingaat, als hij zeg maar de goede sites opzoekt, dan nog kan zo'n chatbot het helemaal verkloppen.
Gaan hallucineren.
Dus ik ben heel benieuwd of dit, want het kan niet anders dan dat ze de release op basis hiervan in elk geval uitstellen of tegenhouden of wat dan ook. Dit zou gevolgen moeten hebben, want dit kan je niet in een gewoon consumentenproduct zetten.
Nou, een soort eeuwige alfa vol met disclaimers en zeggen van dit is test, je kan er niet op vertrouwen. Ja. Dat is ook een beetje een gekke boodschap natuurlijk.
Dat is een hele gekke boodschap.
Maar ik denk dat buiten het technische aspect zal dit voor alle bedrijven die mee bezig zijn de komende maanden het grootste vraagstuk worden van hoe ga je eigenlijk publiekelijk dit verder optimaliseren en eigenlijk gewoon publiek op je bek keer op keer zonder dat mensen het vertrouwen in je product verliezen.
Ja, nou, ik denk dat er voor zowel Google als Microsoft bij Bing vooral een kans ligt om het simpeler aan te gaan bieden en dan meer op zoeken gericht. Want als je een beetje Google snapt, dan weet je met keywords en het goed gebruik van aanhalingstekens, weet je aardig te sturen. Maar als je daar AI bij zou kunnen gebruiken, dat die mensen gaat helpen van, goh, waar ben je nou uiteindelijk op zoek? Dus dat jij een soort van mini-gesprekje hebt met een AI om je te helpen naar exact de juiste pagina op basis van tegenvragen.
Ja, dus dat de bot niet het antwoord gaat geven, maar wel een nog betere lijst met zoekresultaten.
Nou ja, als jij bijvoorbeeld googelt huizenprijs Amersfoort, ik noem maar wat, dat die dan bijvoorbeeld terugvraagt van, goh, ben je gewoon uit interesse op zoek? Of wil je binnen een bepaalde prijsklasse? Of ben je, weet je, dat die jou probeert te begrijpen van waarom je zoekt en dan kijken of je een beter zoekresultaat kunt krijgen. Ik denk dat daar op korte termijn voor zowel Google als Microsoft het interessantste gebied ligt, waarvan ik ook denk dat kun je waarschijnlijk wel werkend maken.
Nou, dat is wel een soort tussenstap richting de bot geeft uiteindelijk een antwoord, maar gaat jou helpen met zoeken.
Ja, precies. Mensen beter helpen op de juiste plek aan te komen door korte gesprekjes met een AI. Maar zo breed als dat het nu is, want dat is allesomvattend. Je kan over alles praten met een AI. Ja, dat zie ik niet 1, 2, 3 goed komen.
Dat is zeg maar alles wat we moeten doen. Zeg jij, is alles wat een huidige helpdesk chatbot niet doet. Want als ik nu tegenwoordig ga bij een bedrijf gewoon proberen een e-mailadres of telefoonnummer te vinden, dan kom je in zo'n infinite loop op een helppagina terecht.
Maar dat is ook al te groot en te belangrijk.
En dan komt er zo'n pop-up met, hoi, ik ben de helpbot. Hoe kan ik je helpen? Ik denk, nou, laat het eens proberen. Ja, en dat is altijd vanaf moment 1 gaat het helemaal nergens over.
Ja.
En als ze daar nou eens ook dit soort dingen kunnen... En dat hij me gewoon naar het goede helpartikel leidt, zeg maar. Nog ineens een antwoord geeft.
Ja.
Het zou wat kunnen zijn.
Het zou wat kunnen zijn. Maar goed. Maar wat we nu in ieder geval hebben geleerd, dat als je dingen snel uitbrengt, gaat niet al goed.
Oh, maar dit weten ze in de game-industrie al 20 jaar.
Ja. Haastig een spoed is zelden goed. Highlightje. Ik heb het hele weekend, nou niet het hele weekend, maar elk vrij uurtje toch wel gegamed de laatste dagen.
Vertel.
En ik heb altijd, ik heb een soort haat-liefde relatie met games. Ik wil meer gamen, maar ik heb er nooit het geduld voor. En af en toe is er gewoon een game waarvan ik denk, ja, dan zit ik zoals vandaag op werk en denk, oh, vanavond als ik thuis ben, dan kan ik weer even spelen. En dat gevoel heb, ja, Jur denkt, hallo, dat is mijn leven.
Ja.
Vanavond
als ik thuis ben, hoef ik even niet te gamen.
Zal niet bij elke game zo zijn. Maar dat heb ik dus met Hogwarts Legacy. Ik heb denk ik... Nou, wanneer kwamen de eerste Harry Potter films? Het eind jaren 90, begin 2000?
Nou, toen waren de boeken er in ieder geval
wel in de zero's al, denk ik.
Ja, misschien net zero's. Early zero's. Ja. Dus toen was ik... Ik denk dat ik net de tweede helft middelbare school ongeveer. Dus ik heb alle boeken gelezen. Ik heb alle films meerdere malen gezien. Ben ik een... Hoe wordt de fanboy army van Harry Potter? Wat ben je dan?
Weet ik niet.
Het zal vast een naam voor zijn. Maar ik ben dat niet, denk ik.
Een heel groot gedeelte van de millennials en elder millennials zijn sowieso opgegroeid met de boeken en de films natuurlijk.
Ja. Daarom. Dus ik ben niet iemand die... Ik zou mezelf... Als ik me beter fan van zou ik zeggen... Ja, nou, ik bedoel, ik ben niet zo gekkie. Maar ik ken het wel allemaal. En gewoon dat in gamevorm. Het is een soort grote love letter ergens ook een beetje aan de fangemeenschap. Van ja, we weten wat je wil. Je wil hier gewoon rondlopen. Je wil herkenningspunten. Ja. Je wil in butterbier drinken. Je wil zelf naar Hogsmeade. Je wil vliegen. Je wil Wingardium Leviosa zeggen. En het zit er gewoon allemaal in.
Ja.
En dan ook nog eens aangevuld met tot nu toe wat ik vind best wel een onderhoudend verhaal ook. En karakters. Dus niet gewoon alleen maar een soort sandbox waar je op uitgekeken raakt. Dus ja, ik zit erin. Ik ben aan het vliegen. Ik heb mijn bezem sinds een paar uurtjes. Ik ben mijn spreukjes aan het leren. Ik zit net in de Room of Requirement. Ik had zelf tegen Jur. Ik ben, heet dat niet zo?
Spoiler alert.
Dat erin zit?
Nou, nah, is niet echt spoiler alert.
Dat is onderdeel van de universe.
Het was voor mij best wel een verrassing toen ik erin kwam. Maar.
Wat dat allemaal voor rol speelt, gaan we niet zeggen. Ja, ik vind het echt een hele toffe game.
Ja, ik merkte ook, want ik zat de video van Jur te kijken, want jij hebt hem gereviewd.
Ik heb hem gespeeld. Ja, ik ben al uit zelfs. Ik ben er niet, zit er niet meer in, ik ben eruit.
Ook echt helemaal uitgespeeld?
Ik heb nog een paar sidequests om up te rappen, om het in goed Nederlands te zeggen. En dan heb ik hem helemaal, ik heb het verhaal uit.
Maar het plezier spatte eraf, Jur. Dat was wel duidelijk te zien.
Ja,
Ik vond het leuk.
Ik herkende heel goed wat Wout net zei. Het willen doorspelen, het elk vrij uurtje dat je hebt eraan besteden. Nou heb ik natuurlijk de luxe om daar ook nog werktijd eraan besteden. Maar dat gaat bij dit soort games dan gewoon lineair recta door de avond of de weekenden in of wat dan ook. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen.
En wat ik ook wel knap vind is, je kent natuurlijk alle karakters uit de boeken en de films. Maar daar hebben ze niet een game rondom gemaakt. Speelt zich 100 jaar eerder af. En dan zou je kunnen denken, ja maar dan mis je al die bekende gezichten waarom je het leuk vindt. Maar die is dus allemaal niet erin. Maar dat vind
wel,
ik niet.
Er zit al heel veel knipogen in. Hè?
Nee, zeker. Dus ze leggen duidelijk de verbinding van dit is dezelfde wereld. En je hebt zeg maar dezelfde families en namen. En dat soort. Maar je kan niet even Hagrid gaan opzoeken of zo. En je
dat is een huis.
Precies. Maar dus je hebt echt het idee, oké, ik zit wel in de wereld waar al die mensen uit de film in zaten. Maar het zijn allemaal andere karakters. En ik dacht van tevoren voel me af, ja, is het dan wel Harry Potter? Als het zeg maar.
Nou ja, nee dus eigenlijk.
Nee, eigenlijk dus niet. Want het is Hogwarts, de game eigenlijk.
Ja, Warner Bros. Heeft natuurlijk al heel lang Wizarding World als een losstaand handelsmerk. En daar valt dit eigenlijk meer onder dan onder sec Harry Potter.
Ja, het is de wereld uit in plaats. Maar dat stoort mij echt totaal niet. Ik heb niet het idee van dat het heel ver vanaf staat. Het is heel erg dichterop. Zonder dat ze dus inderdaad zichzelf laten beperken door, oh, we moeten eigenlijk alle binnen bestaande verhaallijnen passen. Of het moet bestaande karakters passen.
Wat ik wel had, want je zit inderdaad, de personages en de verhalen die je kent in de boeken en de film zitten er niet in. Maar ik merkte wel heel erg dat ze daar uiteraard voor inspiratie wel zijn geweest. En het zijn heel erg Harry Potter-achtige avonturen die je beleeft. En ik balanceerde af en toe wel een beetje op het lijntje tussen leuke herkenbaarheid en makkelijke kopie. Als in, als je bijvoorbeeld, ik weet niet of je een mannelijk of vrouwelijk personage speelt, dat is dan het archetype mannelijke stem, vrouwelijke stem. Ja, als je zijn stem niet aanpast in pitch op bepaalde dingen, zegt hij precies op de manier dat Daniel Radcliffe het ook zegt. Klinkt best wel, weet je wel.
Het wordt professor.
En op de professor. Maar ook om de havenklap, brilliant.
Ja, het is heel Brits.
En dat is de eerste keer dat je, oh, dat zeggen ze ook in de film. Bij de vijfde keer denk je van, ja, maar dat doen ze inderdaad wel, omdat ze het ook in de film. En dat zit, dat ik wel een paar keer denk van, ja, oké. En ook dat bijvoorbeeld het schoolhoofd een Black en de onderschoolhoofd is een Weasley. Het is wel een en al fanservice bij elkaar natuurlijk. En dat moet het ook zijn, want dat is wat werkt. Maar wat ik zeg, ik had af en toe, bij mij schoot het af en toe een klein beetje door dat ik dacht van, ja, nu weet ik wel dat het inderdaad heel erg de bedoeling is dat ik mijn eigen Harry Potter verhaal hier beleef. En ja, daar slagen ze goed in, maar dat is wel heel erg duidelijk de bedoeling.
Maar hoe speel je het, Wout? Op PC?
Ik heb de PC-versie, maar ik vind het toch een game waarbij ik niet het liefst achter mijn computer zit. Mm-hmm. Dus ik heb op mijn Shield TV, die aan mijn tv in de woonkamer hangt, heb ik de Steam Link app staan. Dus ik game stream hem zeg maar over mijn lokale netwerk. Waarmee ik eigenlijk, ik zit altijd op de grafische trommel te slaan, maar het is gewoon 1080p 60 dan. Dus het is geen 4K. Ik kan HDR niet aanzetten en al die andere dingen. Maar ik kan het wel met de controller van mijn bank spelen. En dat vind ik met een game als dit, vind ik dat echt wel een must.
Ja.
In plaats van in een bureaustoel. Dus ik stream hem vanaf de PC over mijn lokale netwerk. En dat gaat prima. Behalve dat zelfs mijn bak ray tracing niet draait. Dus ik heb het gewoon.
Ja, nou, ik heb natuurlijk wat testjes ook gedaan met ray tracing. En zeker als je bijvoorbeeld in een donkere plek loopt en je doet dan Lumos, weet je wel, dat je wand licht gaat geven. Ja, dat ziet er met ray tracing wel echt beter uit. De schaduwen van de personages om je heen verandert dan gewoon veel beter, mooier mee. Ook met secondary effects die dan via de muren
zijn. Ja, dat is bounce.
Het is absoluut mooier. Maar ja, er zijn gewoon best nog wel wat performance issues op PC. En die hangen voor, in ieder geval voor mij, groot gedeelte samen met RT. Want als ik het uitzet, dan had ik er eigenlijk geen last meer van. Dus ik heb ook ergens in de review staan van, joh, mijn advies is voorlopig. Als je die performance issues hebt, speelt zonder raytracing voorlopig. Want uiteindelijk vind ik dit wel een game waar framerate belangrijker is dan of je echt de allermooiste grafische effecten hebt. Want er gebeurt zeker de gevechten gaan zo snel, gebeurt best wel veel. Ja, dat vind ik gewoon lekkerder om dan in ieder geval op zijn minst 60 frames per seconde te hebben.
Normaal ga ik altijd voor de 30 frames optie. En bij heel veel games kan dat ook wel. Hier ben ik het met je eens. Hier ga ik ook voor de framerate vanwege toch wel het hoge tempo af en toe. Wat ik nog wel enig wat ik grafisch heb. Het is ook een cross-gen game als ik het goed heb. Toch? Dit komt ook gewoon voor de PS4 Pro uit en zo.
Ja, de versie voor de oudere platformen, die komt pas in de zomer.
Oké, maar ik heb wel het idee dat ik dat nu aan deze versie al zie. Ja, zeg maar als je kijkt naar character models en dat soort dingen. Denk, als dit exclusief voor PS5 en Series X was geweest, denk ik dat het allemaal net nog even.
Ja, ik vond het raar dat toen ik begon, de beginfase, dat je in dat kustgebied speelt met dat gekke afgebrokkelde fort in zee, toen dacht ik even, wauw, dat ziet er vet uit. En toen, maar vanaf het moment dat je op Hogwarts zelf komt en in die wereld zit, denk je van, ja, maar dit is niet hetzelfde. Op momenten, her en der. Maar
bepaalde set pieces zijn heel erg indrukwekkend.
Ja, maar gewoon het grootste deel van de wereld. En ook daar, en dan zijn ook de character models ineens een beetje, ik wil niet zeggen fantasieloos, maar gewoon je ziet op een gegeven moment meerdere haarstijlen bij meerdere mensen.
Nee, maar je ziet bepaalde scènes en gebieden zijn gewoon meer. Het zit gewoon meer tijd en liefde in vanuit de art directors dan. Het is ook een hele grote wereld, dus dat kun je ook niet dat niveau constant halen. Ja. Maar onder de streep, het is wel. Ik heb denk ik 3-4 games max per jaar waarbij ik dit heb.
Ja.
Ik denk dat de volgende Jedi Survivor heet die zo.
Ja,
ik denk dat er wel eentje gaat, want ik vond die voorganger heel vet. Ik ga vanavond weer. Denk ik toch wel.
Ja. Moeten we nog heel even stilstaan bij de comment section onder de review? Of,
Ja, ik weet het niet. Mensen mogen de review ons lezen, mogen de comments lezen.
Ik wil er één dingetje over zeggen. Want er is natuurlijk een heleboel gezegd, ook in die comments. En voor de meest vocale, noem het heftige reactie, kwam het er vooral neer op dat mensen vinden dat wij er überhaupt niet over hadden moeten beginnen.
Waarover?
Heel even kort. Er is natuurlijk ophef. Er zijn een aantal media die de game niet hebben gereviewd. Of gewoon outright een 1 hebben gegeven. Puur en alleen vanwege de uitspraken die J.K. Rowling heeft gedaan over hoe zij genders ziet. Nog even los van wat je van die uitspraken zelf vindt. Ik heb er een opmerking in geplaatst over in de review, omdat er dus boycotts gaande zijn. Omdat er mensen zijn die vinden dat deze game niet besproken moet worden. Dus mijn idee hierachter was van, ik geef even aan dat die opheffer is, want het is overal op internet te lezen. Er zijn een heleboel media die daar heel vocaal over zijn. En ik vind dat wij als techplatform niet dat zouden moeten doen. Weet je, er zijn mensen die de game gaan spelen en ik vind dat je dan dus ook op tweakers moet kunnen opzoeken van, hoe ziet het eruit op een PlayStation? Is het een leuke game? Weet je wel, wat doe ik precies in die game? Dat is onze taak. En niet de maatschappelijke impact duiden van de bedenker van The Wizarding World. Nou, en daar kan je natuurlijk een mening over hebben, maar dat was eigenlijk mijn insteek bij die hele linia. En ja, er waren mensen, van een heel aantal mensen best fel over dat zij vonden van, maar dan had je er ook helemaal niet over moeten beginnen. Nou, dat vind ik dus onzin, want op het moment dat er inderdaad internationale, best grote media zijn die zeggen, wij gaan hem niet reviewen om deze reden. Nou, dan vind ik dat je daar best een melding van mag maken.
Het is de elephant in the room. Dus het voelde ook, als we het niet hadden gedaan, dan was de eerste reactie, maar waarom zeggen jullie niks? Het was damned if you do, damned if you don't.
Ja.
En ik vond uiteindelijk hoe jij het hebt opgeschreven, nou, we hebben met z'n allen een beetje naar formulering gekeken. Er waren mensen die ook zeiden, ja, en dan wordt er een mening opgedwongen. Nou, het staat er zo neutraal als mogelijk. En het staat er ook van, dit is wat het is, dit is wat anderen doen, dit is hoe wij ermee omgaan.
Ja, de mening opgedrongen, als ik me inleef, ik snap het wel. Want ik had volgens mij opgeschreven dat J.K. Rowling bekend staat als transfoob. En dat is natuurlijk vrij stellig, want ja, dat is aan wie het vraagt. Er zijn natuurlijk genoeg. Ik had misschien beter het anders kunnen formuleren en kunnen opschrijven van, er zijn mensen die haar zo zien of iets dergelijks.
Ja, maar dan wordt het.
Maar het wordt een hele semantische discussie.
Dan wordt het een hele semantische discussie. Volgens mij, het doel was om te zeggen, deze discussie speelt.
Ja.
En er zijn inderdaad mensen die dat zo zien. En dat is ook een flink, grote vocale groep. Waar we het nog over gehad hadden, en dan laten we ook even afronden hier, is waar moet het in de review?
Ik had in eerste instantie zelfs ruimte voor gemaakt in een video review, maar dat hebben we met elkaar gesproken van, dat is niet de plek.
We doen het in een pinned comment. Want mensen zeiden ook van, maar doordat je mee opent, maak je er een groot ding van. Ik dacht, Nou, dit is een vrij lijvig verhaal. Dit gaat om anderhalve linia, dus dit is minder dan 10% van het aantal woorden gaat, denk ik, hierover.
En ik dacht juist, we halen het uit de weg. En in het begin gaan we verder noem
je
het.
En dan lees je daarna als lezer, de volgende 85% gaat alleen maar over de game. En dan ga je de comments in en dan ga je het lekker over de game hebben. En mensen zeggen, ja, maar doordat je het aan het begin doet, is dat wat achterblijft? Ik denk, nee, we hebben het niet aan het eind gedaan. Want het laatste wat je dan leest is dit. En dan ga je de discussie in.
Ja.
Dus wederom, ik denk dat dit soort situaties waarbij je altijd mensen... De een ziet liever dat je het X doet, de ander Y. Mensen die zeggen, ja, ik vind het niet leuk om in een review over een spel moet gewoon alleen vermaak zijn. Ik wil dit soort dingen niet lezen. Dan zeg ik heel simpel, note it. Zien wij anders? Hebben we een andere keuze in gemaakt? Er zijn misschien ook reviews online te vinden waar ze dat niet hebben gedaan. Dat is de keuze die wij gemaakt hebben. En daar sta ik nog steeds ook hartstikke achter. En uiteindelijk is het dus gewoon echt een hele leuke game.
Dat is het belangrijkste.
Tof. Punt. Ja.
Oké. Okay, punt post.
Wat een goeie naam.
Echt mooi, ja.
En misschien degene het thema waarom dit bij mij opkwam, van misschien moeten we hier wat mee, was onze discussie over The Last of Us. En waar wij het erover hadden.
En The Witcher.
En The Witcher. En waar we zeiden van ja, series van games. Ja, dat is toch vooral gewoon leuk als je de game gespeeld hebt.
Ja.
Want anders snap je het allemaal niet. Dus ja, dat zal iedereen wel een beetje zo zien.
Voor mij heb ik het letterlijk zo gezegd. De overlap van mensen die de game hebben gespeeld en de serie hebben gekeken, dat dat ongeveer 100% was.
Ja.
En toen lieten mensen weten dat niet helemaal zo is.
Ik heb zelden zoveel reacties gekregen, gewoon persoonlijk ook. Dus niet alleen in onze algemene hoek, maar ook gewoon via social media en in mijn Telegram, WhatsApp. Gewoon heel veel mensen die zeiden van, oh ja, ik heb The Witcher helemaal niet gespeeld, maar ik heb wel de serie gekeken. Oh, ik vond het best wel leuk. En echt super veel mensen die ook zeggen van, ja, ik ben eigenlijk helemaal geen gamer, ik heb niet eens gaming hardware, maar ik heb wel die series gezien. Ja, het zijn best wel. Dus inderdaad, ik weet niet of jullie.
Ik wil een paar quotejes misschien. Want
doe maar.
Paul Bosman zei, ja, als ik die via de podcast niet gehoord had dat The Witcher Spunking Game was, had ik het waarschijnlijk nooit geweten.
Zeker nog, het is origineel een boek.
Dat is ook nog eens waar. Maar RNS zegt inderdaad, ik heb er geen de hardware om te gamen, maar ik vond The Witcher heel tof, terwijl ik de games niet ken. Moriarty zei, ja, eens, spel nooit gespeeld, serie gekeken, was hartstikke leuk. Mensen die ook zeiden, ja, ik wist wel dat er een game was. Dat dan wel. Maar voor de rest wist ik er niet heel erg veel van af. Er waren echt heel veel mensen die of in ons in de mailbox of op de site zeiden, hey, wij zijn er ook nog. Dus ik denk dat wij er een aannametje gedaan hadden.
En die klopte niet.
En die klopte niet.
En hoe zat het nou ook weer met Assumption? Dat was de moeder van...
De moeder van alles als het niet goed
van
gaat.
Alle F-ups. dus inderdaad, mea culpa. We deden een aanname die niet klopt.
Ja, wat ik misschien ook nog wel leuk vond om even. Dat is gewoon een inkijkje van hè, wat voor soort reacties we krijgen. Dat iemand het vanuit een eigen inzicht geeft. Dat was Mark Stortelers, denk ik. We hadden het in aflevering 245 over steeds langere updates op smartphones. En voor wie dat interessant is. En ik zeg ja, persoonlijk, ik upgrade wel elke 2 jaar. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. En hoe lang doen mensen nou met een telefoon? En hij zei ja, maar ik ben IT-manager. En ik moet dus zeg maar de hardware regelen voor ongeveer 300 medewerkers. En ik krijg in principe allemaal mobiele telefoon van de zaak. En als IT-manager wil ik dat alle apparaten veilig zijn. Dus updates zijn voor ons essentieel. En wij moeten dus telefoons uitkiezen waar mensen dan weer uit mogen kiezen. Ja, en tot nu toe was dat eigenlijk alleen de iPhone. Want we willen gewoon, als er gewoon iemand via een lek in zo'n telefoon je bedrijfsnetwerk inkomt, dat wil je gewoon echt, echt, echt niet hebben. Dus hij zegt dus, doordat Samsung dat nu langer gaat ondersteunen, kan ik nu ook zo'n toestel gaan aanbieden voor mijn collega's. Dat vond ik een hele interessante opmerking, want ik had hem nog nooit vanuit de zakelijke kant bekeken en alleen met mijn consumentenpet op.
Nu was er op Android wel, dat was niet Enterprise Recommended, maar het had een andere naam, van die beetje bouwvakkersachtige telefoons, van die stevige telefoons, die dan al wel 5 jaar ondersteuning hadden vanuit de fabrikant. Dus het was er al wel, maar dat was een specifieke niche. Nu is het heel mainstream. Google doet het, Samsung doet het. Er zijn er wel meer. OnePlus is nu overstag. Kortom, er komen steeds meer fabrikanten die 5 jaar ondersteuning bieden. En ja, volgens mij is dat inderdaad wel een groot verschil voor bedrijven waar gewoon honderden telefoons in 1 keer in gebruik zijn of nog meer.
En dat is voor een fabrikant natuurlijk ook een super interessante afzetmarkt.
Ja.
Want bij een consument verkoop je 1 telefoon per keer. En als een heel groot bedrijf zegt van, goh, we willen voor 4000 medewerkers jouw telefoon aanbieden.
Ja.
Dat zijn leuke deeltjes.
Ja, en daarbij komt nog, daar hebben we het ook vaker over gehad, is dat de hardwarematige stappen die gezet worden in die smartphone-markt niet meer zodanig zijn dat een high-end telefoon van 2 jaar geleden nu echt zwaar outdated is. Die doet het zeer waarschijnlijk nog best wel prima.
En ook zeker, waarom heb je een werktelefoon nodig? Dat daar een werknummer in zit. Je kan je werk-e-mail opchecken. Dus de dingen waar mensen ook misschien een telefoon voor upgraden, die misschien mobile gaming doen of heel veel foto's maken. Dat soort dingen. In principe is je werktelefoon redelijk saai in zijn
use cases. Maar ik bedoel meer, die afzetmarkt is super interessant. Juist ook omdat voor mensen die een high-end telefoon kopen, ja, dat is niet, we zitten niet meer in een wereld dat je elke 2 jaar echt moet upgraden. Er zat mensen die het elk jaar doen, natuurlijk wel. Maar ja,
elke 9 maanden, hoor.
Ja, nou, ik heb mijn vorige lang gedaan, mijn Pixel 3, ja, 3 jaar, dus 3 jaar geloof ik. Maar de privé-upgraden hoeft niet meer zo erg. Dus ja, dan snap ik heel goed dat de fabrikanten op zoek gaan naar, oké. Maar als we inderdaad interessanter worden voor de zakelijke markt, ja, dan pakken we per bedrijf 300, 500, 800, weet ik veel, potentiële extra klanten erbij.
Ja, plus dan heb je natuurlijk ook, want als het zakelijke klanten zijn met honderden of duizenden mensen, en dat zijn er een aantal, dan hebben die fabrikanten ook wel echt een hele grote prikkel om zich aan die beloftes goed te houden en updates heel snel uit te rollen, waar we dan als gewone gebruikers dus ook weer baat bij hebben.
En daar zit vaak een servicecontractje aan vast, voor als er dingen stuk gaan, dat je dan met een beetje prioriteit dat je het dan gefixt krijgt. Ik weet niet hoe het trouwens bij telefoon zit, maar ik weet dan, no spon. Maar wij hebben dan hier bij DPG Dell-apparatuur. Mm-hmm. Was een keer gewoon niet met het ding aan de hand. Volgende dag stond er iemand van Dell met een iFixit setje op de stoep om gewoon een moederbord eruit te schroeven en erin te schroeven. Dat zijn wel dingen die je als consument echt niet krijgt.
Ja.
En daar betalen bedrijven ook goed voor. Ik zou niet weten of ze trouwens bij een telefoon
ik denk dat scherm gewoon vervangen.
Ik denk dat, maar dan moet hij wel opgestuurd worden en gerepareerd worden.
Ik weet niet hoe het nu gaat, maar er zijn tijdens onze avonturen in plaatsen als LA en Vegas nog wel eens smartphones verdwenen. Ja, je verliest er wel eens een. En die werden over het algemeen vrij snel ook weer vervangen. Dus
ja,
daar liggen volgens mij wel serieuze deeltjes.
Omdat ook denk ik wel, nou ja, voor mij hier binnen DPG was wel vaak Samsung. Maar het waren niet de high-end telefoons die je kreeg. Nee. En nogmaals, voor zakelijk gebruik. Ja, als je hem als telefoon erbij gebruikt, hoeft het ook niet zo heel erg veel te kunnen.
Ik vraag me ineens af of de telefoon die ik officieel volgens de records nog steeds heb als zakelijke telefoon, of die überhaupt nog veilig is. Ja, ik gebruik hem al jaren niet meer. Maar volgens mij was het een A5, de laatste die we hadden. Volgens
mij na 52, A53, het is een beetje
volgens mij is die, volgens mij is dat ding al lang
als je nog een A5 hebt, dan is de ondersteuning denk ik onder.
Ik zeggen, en ik heb daarna nooit meer een nieuwe telefoon gehad. Ja, ik gebruik hem gewoon. Ik had dual sim in mijn Fairphone. Dus
denk, als je ooit uit dienst gaat, dan gaat er een scriptje draaien en dan wordt er een lijst van Jurgen Ubachs heeft dit ding nog. Kun je hem inleveren? Dan zeg je nee, want ik weet niet waar die is. Dus dankjewel, Mark. Dat vond ik een interessante manier om naar te kijken wat ook het nut van die updates was. Even kijken, als de volgende misschien die van Maarten Martens doen.
Ja hoor.
Want die vond ik wel een beetje luguber. Is dat het woord?
Dat is wel het woord, denk ik, ja.
Want hij zei naar aanleiding van podcast 246 over ChatGPT, dus dat was 10 podcasts geleden, hadden we het er ook over. Wilde hij nog iets aanstippen over de mogelijkheden. En het was het verhaal van iemand die had een chatbox gemaakt van zijn overleden partner. Waarbij dus eigenlijk, hè, en dat kan tegenwoordig eigenlijk dus, ik denk zeker als nog een jaartje wachten, niet alleen met tekst, maar als je audiofragmenten van iemand hebt en deepfakes, je zou over een jaar of zo, zou je dus...
Is al, nu al.
Ja.
Of ik heb nu hier al. Ik heb hier op de Dev Summit, heb ik hier een talk over gezien, over, ik weet even niet meer hoe hij heet, maar dat ging over een project waarbij ze dus een acteur de rol van de overleden persoon liet spelen. En dan met een soort van deepfake konden ze dus, en dan gewoon met technologie, dan die beweging van de ogen en de mond volgen, konden ze dus op basis van foto of beeldmateriaal, konden ze de overleden persoon ook laten praten. Bijvoorbeeld kinderen die verongelukt zijn hier nog even met hun ouders. En dat schijnt dus in het verwerkingsproces enorm te helpen. En we kregen daar een voorbeeld van te zien. En het is super raar. En het is ook, het is ook zichtbaar heel emotioneel natuurlijk voor die mensen. En ook wel deels voor de acteur die erachter zit. Ze weten gewoon heel goed, het is fake, het is een acteur, maar toch op de een of andere manier. Dus dit kan al en dit gebeurt al. En dan natuurlijk nu nog wel echt met een acteur, niet met AI.
Ja, en dat zou dus, als jij bijvoorbeeld, als het weer gaat over trainen van zo'n model, als jij, je zet je WhatsApp over, want je hebt een hele chatgeschiedenis. Als jij gewoon een hele chatgeschiedenis met iemand hebt en je hebt e-mailconversaties gehad met die persoon en je gooit het allemaal in zo'n model, dan kan die persoon ook een beetje als die persoon gaan reageren met dezelfde soort opmerking, dezelfde soort stijl. Aan de ene kant hoor ik jou zeggen, het schijnt dus uit onderzoek dat het heel erg kan helpen in het verwerkingsproces. Dan denk ik alleen maar, wat een prachtig middel dat de technologie zou kunnen inzetten.
Is onder begeleiding zo'n proces ingaan. Volgens mij is daar ook wel een psycholoog bij betrokken.
Ja,
gewoon met een chat gaan praten en doen alsof dat je overleden wie dan ook is. Vind ik wel, als je dat in je eentje gaat doen, vind ik wel link.
Ja. Ik zou de behoefte niet hebben, denk ik.
Ik heb hier geen idee van, want gelukkig heb ik geen ervaring met een partner die overlijdt. Dus dat zou ik niet weten. Maar ik sluit me aan bij Jur. Dit niet alleen gaan doen. Als je dit onder begeleiding doet in een traject, dan kan het denk ik inderdaad heel heilzaam zijn. Maar als je dit alleen gaat doen...
In een traject kan dit ook al, dat gebeurt natuurlijk ook al heel erg lang, met acteurs werken.
Ja.
Het kan ook iemand zijn die er niet op lijkt en ook anders klinkt. En dat kan alsnog keihard binnenkomen, zeg maar. Ja. Dus als je een goede trainingsacteur of zo tegenover je hebt, die kan een rol van iemand aannemen.
Ja.
Ik heb dat gewoon even niet zo heftig. Ik heb dat wel eens gewoon gehad, ook in cursussen en training, maar dan meer over teams en dat soort dingen. En dan, god, beschrijf eens een collega van je. Dan ga ik die collega spelen. Dan denk je, dat ben je helemaal niet, maar...
Ja.
Holy hell, je gedraagt je wel zo en ik reageer ook precies zo.
Ja, nou, wat ik hier nog een beetje zegt inderdaad net, hè, stel je uploadt iemand hele WhatsApp geschiedenis en mailbox en zo. Mijn eerste reactie is dan, dat wil ik helemaal niet. Dat is diegene zijn privacy nog steeds, vind ik. Op een gegeven moment, de chat geschiedenis van je van hè, fictief je partner. Nou, ik kan het diegene niet meer vragen dan. Ja. Dus tenzij je vooraf erover hebt gehad van, goh, als jij komt overlijden, mag ik dan je hele backlog gaan uploaden naar een AI, zodat ik nog steeds met je kan blijven praten. Dat is niet een gesprek dat je dat heel veel mensen gehad zullen hebben. Ik weet niet. Ik vind dat privacy schending van de overleden als je zoiets zou doen, eerlijk gezegd.
Nogmaals, ik zou hier geen behoefte aan hebben. Ik zeg alleen, zo zou je zo'n model kunnen trainen. Omdat er best wel veel data voorhanden is. Dus Maarten, dit gebeurt, hoor ik al blijkbaar. Dit zal vast nog verder uitontwikkeld worden de komende tijd.
Ja.
Nee, dank je.
Iets luchtigers dan.
Ja?
P. Tingen, die merkte op naar aanleiding van mijn... rant op mijn nieuwe inbouw combi magnetron oven. Hij tipte The Design of Everyday Things van Dan Norman. Dat is een boek. Hierin legt hij uit dat er verkeerd is aan deuren die je moet duwen of trekken en waarom de plaatjes op een gasfornuis vaak verwarrend zijn. Het boek is al wat ouder, zegt hij, maar het klopt nog steeds. Er is een nieuwe versie van het boek, althans nieuw. Ook dat is 2013. Maar dat neemt in elk geval al de touchscreen telefoon bijvoorbeeld mee als voorbeeld van hoe je over het algemeen wel iets simpel kan maken, waarbij veel mensen gelijk begrijpen hoe het werkt. Maar het is echt een heel leuk boek. En ik heb er al veel van geleerd. En ik heb geleerd dat mijn combi magnetron inderdaad helemaal verkeerd ontworpen is.
Oké, dat toch wel. Dat ligt niet aan jou.
Het ligt niet aan mij. En hij betoogt ook dat, zeg maar, altijd als mensen dingen niet begrijpen, dan is het de schuld van het design en niet van die mensen. Dat is zijn grondgedachte. En daar kan
ik me goed in vinden. Customer is always right.
Ja. Ja, want anders dan is het niet goed uitgelegd. Je hebt gewoon allemaal dingen nodig om te zorgen dat je duidelijk maakt hoe iets werkt.
ik kan op basis van een van de dingen die hier staat, dat plaatjes op een gasfornuis vaak verwarrend zijn.
Ja.
Het duurde echt lang voordat ik door had dat ik een warmhoutmodus had. En als je me wel door hebt, is het heel simpel. Een soort van plaatje met daarop, van, dat lijkt dan, dat moet dan een pan voorstellen. En dan staat er een soort van twee lijntjes wat dan...
Ja.
Warmte moet voorstellen, I guess. En toen, nou, dus op een gegeven moment, toen ik het nodig had, dat ik wilde iets laten staan en het niet per se op het vuur laten staan, maar wel, ik heb inductiekooplaat trouwens. En toen dacht ik van, oh, dus dat is die knop.
In de categorie, als je het weet, is stilzitten.
Ja, en dus, kijk, als dat kwartje helemaal is gevallen, denk ik van, ah ja, dat is logisch, dat plaatje, maar tot daar, nope.
Maar ik zit nu dus ook naar alle deuren te kijken. Want deuren, dat gebruikt hij als prominent voorbeeld, ook in zijn oude boek en ook weer in zijn nieuwe boek. Dat je onmiddellijk moet kunnen zien, moet je duwen of trekken of moet je schuiven. Want je hebt met
dat
deuren
gaat lang niet altijd goed, bij mij niet.
En dat gaat lang niet altijd goed. Dus ja, en zo zijn er veel meer voorbeelden van dingen die in de basis goed ontworpen zouden kunnen zijn, maar waar ze gewoon geen aandacht voor hebben.
Maar ik heb net vorige maand een week Vegas met CS erop zitten. En al die ingangen van die casino's, dat is dus gewoon, ja, denk ik, 5, 6 paar glazen deuren op een rij. En dan loop je op zo'n muur van glas met hendels af en zit je van...
Welke is open?
Ja, want soms duw je trek, maar soms is ook de ene deur gewoon dicht.
Ja.
En
ja.
Het is net zoals we maar met de USB-stekker die de helft van de tijd fout gaat. Precies. Het is altijd. En deze duw. Oh nee.
Ik heb het probleem hier beneden hoor. Al bij de hoofdingang van DPG Media heb je ook zo'n rij met deuren. En er zit er ook wel eens één vast. Ik denk trouwens, als je niet weet of een deur duwen of trekken is, is het beter om altijd eerst licht te duwen. Want dat ziet er namelijk een stuk minder lullig uit dan wanneer jij trekt aan een deur duwt. Dus je probeert eerst te duwen, dat zie je in principe niet. En dan merk je, oh, hij gaat niet. En dan trek je hem gewoon naar je toe en dan ben je weg.
Smooth.
Dat is de lifehack.
Als je een smooth operator wil zijn.
Smooth operator. Oh, sorry.
Misschien even een hele korte. Dirk Nieuwekamp.
Oké, ga maar. Doe jij.
Nee, voor mij kunnen die heel kort even beantwoorden.
Ja, is goed.
Die zei in 2022, ik weet niet meer welke aflevering, is er gesproken over de mogelijkheid om je e-mail te forwarden om zo minder afhankelijk te zijn van grote diensten als Gmail of Outlook, bijvoorbeeld als je account geblokkeerd wordt. Met heel kort besproken, zou het mogelijk zijn om het wat uitgebreid te behandelen? Nou, niet echt. Want het is heel simpel.
Ja.
Dus heel simpel. Stel, jij hebt nu Gmail. En jij gebruikt elke keer als loginnaam bij andere diensten. En jouw e-mailadres jouw Gmail-account. Als dan ooit dat Gmail-account wordt afgesloten, dan kun je geen wachtwoordreset-mailtjes meer krijgen. En dat soort zaken. Dus stel, je gaat naar een webhoster. Waar je een domeintje registreert met een klein beetje hosting en een mailbox. Dan doe jij mailtjes @dirknieuwekamp.nl bijvoorbeeld. En daar kun je gewoon een forwarder van maken. En dan zeg je, nou, die moet verwijzen naar mijn e-mail. En als iemand dus daar naartoe mailt, komt het bij je Gmail. Is dan jouw Gmail afgesloten? Dan zeg je, ja, maar dan laat ik gewoon de forwarder naar een andere mailbox verwijzen. Ja. Dan hoef ik het nergens aan te passen. Dus dat was dus heel veel...
En omgekeerd werkt ook, hè? Als je een Gmail of een Outlook-account gebruikt als primair account om overal in te loggen en daar komen wachtwoord reset mailtjes binnen. Die kun je ook gewoon laten doorverwijzen. Dat is gewoon een instelling. Daar vul je een mailadres in wat je hebt, maar wat niet bij Google of Microsoft zit.
Maar dan heb je dus wel het probleem. Als Google jou blokkeert, dan is die forwarder ook weg.
Nee, dan is hij niet weg. Nee, je kan zelf je account niet meer in. Maar je kan nog steeds wel laten doorsturen. De mails lopen nog steeds binnen.
Oh, dat wist ik niet. Ik dacht als Google...
Maar gooi eens niet op een gegeven moment dat account weg, inclusief die forwarder, als je helemaal geblokkeerd bent.
Dat weet ik niet. Maar in elk
als Google voor die, jou letterlijk gewoon cancelt.
Nee, want dan moeten ze je account verwijderen. Maar dat doen ze niet. Ze blokkeren het. Okay. Ze blokkeren jouw toegang.
Okay.
Iedereen is toegang
eigenlijk. Interesting.
Ja.
Ik zou toch zeggen, pak dan gewoon je eigen en je kan echt voor...
Maar misschien is het de beste antwoord op deze vraag wel. Dat ik heb namelijk het idee dat Dirk hier misschien hele specifieke extra vragen bij heeft. En dan zou ik zeggen, stuur die vooral nog even in. Ja. Want dan kunnen we of die nog een keer zoals nu apart behandelen... of eventueel, als het hele steekhoudende vragen zijn... toch nog eens keer kijken of we hier een hoofdonderwerp van kunnen maken.
Ja, zeker weten. Maar jij had er ook nog eentje gezien.
Ja, hier. Want we hadden het een tijdje geleden dat het natuurlijk over LastPass, die hack. En toen onze conclusie daarbij was eigenlijk een beetje van... als je bij LastPass zit, ren weg. Ik bedoel, daar kwam het wel een klein beetje op neer. Omdat zij natuurlijk niet heel helder waren over wat er nou precies... wat er nou precies buitgemaakt was en hoe erg het allemaal was. En Bezirk, die brengt er eigenlijk een nuance in aan. En dat vind ik wel belangrijk om ook even te melden dan. Die zegt, we moeten nu ook niet gaan doen alsof alle wachtwoorden van alle LastPass gebruikers op straat liggen. Er zijn klantgegevens gelekt. En hij zegt, ja, dat is absoluut foute boel. En de encrypted vaults. En die vaults zijn alleen te decrypten met een masterpassword. En die slaat LastPass niet op. Zij zegt, LastPass is altijd heel duidelijk geweest. Als jij je masterpassword voor je LastPass verliest, jammer, dan ben je je vault kwijt. Dus die hebben zij niet. Dus in die zin zou de schade mee kunnen vallen. Dat zegt hij ook. Hij zegt, het is theoretisch natuurlijk wel mogelijk dat die vaults die 256-bit encryptie hebben, dat die gebroed voor... Ja, ik zie Arnoud kijken inderdaad. Dit is het
256?
Haakje, dit is het haakje dat jij wilde voor deze episode. Dat die gebroed voor worden, maar dat is eigenlijk nu nog niet echt een realistische optie. Dus de soep is niet zo heet als dat wij wellicht deden vermoeden.
Fair punt. Ik denk wat het vooral ook, als ik de discussie even terug ga, ook was... is dat gewoon hun hele afhandeling van die zaak zo niet chic was. En dan denk ik, ja, maar jij bent... jouw hele business is mijn meest belangrijke informatie opslaan... en ervoor zorgen dat ik jou vertrouw. En als het vertrouwen weg is, ook al ligt mijn wachtwoord niet op straat... dan heb ik al zoiets van, ja, maar hoe... het zegt iets over hoe zij omgaan met dit soort dingen. En als ze dan de volgende keer iets gaan, ga je dan niet transparant over zijn? Dat is mijn reden om dan te zeggen, dan voel ik me er niet zo snel. Maar het is helemaal waar dat er niet nu opeens voor iedereen...
Kijk, dat zeiden we toen ook, ze zijn niet onvervangbaar. Er zijn zoveel andere services die dit net zo goed voor je kunnen oplossen, dat het heel makkelijk is om iets anders te gaan gebruiken. En dan is het al niet meer... Maar het had geholpen als LastPass gewoon zelf meteen zei van, jongens, het is gewoon heel simpel. Al jouw paswoord zit in een kluis. Die kluizen zijn gejat. Punt.
Ja.
Maar die kluizen zijn dermate goed encrypted dat wij er niet van uitgaan dat mensen daar zomaar in kunnen. En ja, ze hebben je mas. Ze hebben de sleutel om daarin te komen. Hebben ze niet, want die hadden wij niet. Die heb je alleen zelf. Dus
klein sterretje aan het eind van de zin en een kleine lettertjes. Totdat er een kwantumcomputer op de markt komt en dan ben je de sjaak.
Oké, de komende 5 jaar is die vault nog wel veilig.
Ja.
Dan in die 5 jaar tijd, als je dan eventjes al die paswoorden die in die vault zaten nog eventjes allemaal verandert, dan zou er in principe niks aan. Als ze dat nou gewoon even heel duidelijk hadden gezegd, maar zij hebben niet willen, denk ik niet met zoveel woorden willen toegeven, dat er dus complete kluizen gestolen zijn.
Ja.
Ja, en daar is heel veel misgegaan. Gewoon ook in hoe wij als media daarop reageren. Want wij gaan dan ook speculeren over hoe erg zou het zijn, weet je wel.
Iets met vertrouwen te voet en te paard.
Ja, ja, inderdaad.
En voor mij zei je toen, Wout, van... Ik bedoel, jij zei niet ren nu weg bij LastPass. Je zei wel, als mensen nu vragen welke wachtwoordmanager moet ik hebben... Nou, dan noem ik LastPass niet zo snel meer.
Nee, ja, dat is misschien puur emotie. En niet ratio, want inderdaad ligt niet op straat. Maar dat heeft denk ik wel bij dit soort... Dat gaat om vertrouwen.
Ja, dat denk ik ook.
Zullen we nog even met een hele diepe afsluiten? We hebben er voor mij nog eentje van Koelkast. En toen ging het wederom over, jezus, we hebben het veel over chatmodellen en autogenereerde teksten. Want we hadden gezegd, hoe vind je dat een sportartikel wordt geschreven of gegenereerd door een robot? Hij zegt, nou, dat zou je ook kunnen stellen over gebeurtenissen die decennia geleden al aan de orde was. Want wat vind je nou eigenlijk van dat je koekjes worden ingepakt door een robot?
Nou, ik denk dat koekjes niet het goede voorbeeld zijn. Want ik denk niet dat mijn levensvreugde erg veranderd gaat zijn door of een robot of een mens mijn koekjes vindt. Maar denk bijvoorbeeld aan hoe auto's worden gemaakt. Als auto's altijd door mensen werden gemaakt, ineens gaat een robot een deel van die auto, wat natuurlijk nu gewoon lopende band het standaard is. Maar in die tijd kan ik me best voorstellen dat iemand zei van, oh, ik heb eigenlijk liever dat een mens mijn auto maakt, want een mens let op de veiligheid. En een robot zet ze gewoon die onderdelen tegen elkaar en het zal wel. Dat vind ik dan een betere vergelijking, want dit, ja, koekjes zijn natuurlijk een beetje koekjes zijn super belangrijk, maar te onbelangrijk.
Super lekker. Maar nou ja, en wat ik hier wel, wat ze zegt, daar hebben we het ook al jaren niet meer over. Als het goed is of een mens of een koekje dat ding inpakt.
Een koekje pakt dat in?
Of
een
mens. Wow, die hele robot ingepakt door een koekje.
Daarom is de koekie wet.
En hoe is koekie?
Ja. Koekiewet.
Of het door een mens of een robot wordt ingepakt. Uiteindelijk moet het eindresultaat precies hetzelfde zijn. Een ingepakt koekje.
Ja.
Terwijl een artikel door een mens of een robot laat schrijven. Dan zit het veel meer op. Dus het niet zozeer. Ik ga naar een heel duur restaurant. Waar ik echt goed geld betaal. Omdat ik weet dat een hele goede chef staat. Maar eigenlijk zegt hij, ja, het kan ook...
Chef GPT.
Het kan ook...
Ja.
Het kan ook zomaar dat om de drie gerechten heb je ook een voedselmaakrobot, AI, die bedenkt zelf dan wat lekkere ingrediënten zijn en gaat ze bij elkaar gooien. En dan krijg je dat op je bord. Denk ik...
Ik wil naar het restaurant.
Dit klinkt heel intrigerend. Dit wil
ik. Ja, behalve als je ervoor kiest. Maar als ik naar het restaurant van Michelin-chef Pietje ga, dan wil ik ook zijn gerecht hebben. Net zoals met een tekst. Je wil een tekst van die persoon lezen en niet van de robot.
Ja.
Koelkast. Met koekjes kan me niet uit. Ja. Kan me niet schelen.
Het is de menselijke vorm van interpretatie, nuancering, kaders, dat soort dingen. Daar gaat het even om. Kan een AI dat? Nou, ik denk op dit moment zeker, met wat we net al hebben gezegd, denk ik van niet. En daar gaat het mis. En ja, hoe je een koekje inpakt, daar is een soort van beste methode voor. En die beste methode kun je in een robot aanleren en dan is die discussie af.
Ja, ik vind het wel, dit soort historische vergelijkingen, ik vind dat wel echt top.
Ja.
Trouwens. Want dan word je er even aan in dat al die dilemma's waar we voor staan, dat die meestal niet nieuw zijn. Ja. En alles hebben voorgedaan. En,
met iets dat gewoon meer impact kan hebben op je leven. Dus bijvoorbeeld, hoe veilig is mijn auto? Nou, op het moment dat dat overgaat naar door robots gemaakt, kan best voorstellen dat je daar op dezelfde manier naar kijkt.
Terwijl sterker nog, toen dat denk ik overging naar geautomatiseerd productielijnen, toen dan mensen robots en wat hoe werkt dat dan? Dan kun je dat wel vertrouwen. Ik denk nu, als ik zeker wil dat iets gewoon tot op de millimeter nauwkeurig precies gedaan is, dan wil ik niet dat een mens het gedaan heeft, dan wil ik dat een robot het gedaan heeft. Als het gaat om manufacturing, want ja, een persoon die kan slecht geslapen hebben en misschien de schroef niet goed aangedraaid hebben en weet ik niet wat. Dus het is ook gek. Op een gegeven moment ben je zo gewend daaraan dat hij misschien weer kan omdraaien.
Als je binnenkort een transplantatiehart nodig hebt, dan is de kans groot dat dat met een drone gebracht is, toch? Van het ene naar het andere ziekenhuis.
Oh, ik dacht dat een drone hem ook gewoon dan, zeg maar, in die operatiekamer zo in mijn borstkas laat zakken.
Nee, dat was... Dit is een beetje een klokklepel van. Maar ik hoorde op de radio iets over dat inderdaad met ziekenhuizen gaan kijken of ze daar dus... Omdat het in de rechte lijn sneller geen verkeer. En dat is de tijd is natuurlijk enorm belangrijk. Maar met bloedbanken en dat soort dingen willen ze dus kijken of ze dat met drones kunnen gaan doen.
Dat geloof ik ook wel. Ik moet nu wel meteen denken, zou jij een open hartoperatie uitgevoerd willen hebben door een chirurg of een robotchirurg?
Door een chirurg die de robot dingen bestuurt.
Nou, dat gebeurt nu al niet.
Ja, precies. Dus daarom, dat is het beste. Want ik wil dat de menselijke chirurg de beslissingen neemt en ik wil dat de robot het uitvoert.
Precies. Dat die het tot op de millimeter nauwkeurig goed doet.
Dat hij het allemaal netjes weer aansluit.
Ook als hij slecht geslapen heeft.
Alright, ik vond het leuk, jongens. Dit gaan we dus niet weer de volgende keer een hele aflevering doen. Maar als het goed is, niet als het goed is, dat gaan we gewoon doen. Als jullie wat dingen insturen, we denken, hé, dat is leuk om terug te komen. Dan gaan we dat gewoon in de reguliere uitzending af en toe doen.
Punt post.
Punt sneak peek.
Ik dacht dat we aan het afsluiten waren. Nee, doe eerst de sneak peek maar.
Ja, eerst sneak peek, dankjewel. Jur, er komt volgens mij... Mag ik dit noemen? Want is dat wel een embargo op of niet?
Dat is heel goed, leuk dat je dat vraagt. Maar hier is Jeroen mee bezig, want die zit helemaal in deze game. Want ik ben namelijk aan het toveren geweest.
Dit staat namelijk voor een avondpublicatie gepland bij ons.
Ja.
Ja, dat is op embargo inderdaad. En ik heb geen idee over mogen zeggen dat we aan het spelen zijn. Maar de Company of Heroes komt eraan. En Jeroen zou daarmee bezig kunnen zijn. En wellicht ook niet. Maar er is een gereden kans dat daar binnenkort een review van online komt.
Het is niet alsof er al een preview van is geweest. Dus,
en anders sorry zeggen.
En de game is ook al onthuld. Oh, heel snel. Sega zeg je. Jullie hebben nog eventjes de titel van mijn hoed. Ik lees nu het boek over de 8-bit en 16-bit console wars tussen Nintendo en Sega. Dat is echt smullen. Het is Mario versus Sonic. Toen Sonic uitgevonden werd. Kleine side tangent. Ik zal de volgende keer even naar
mijn highlight voor volgende week.
Ja. Collega Donny, die heeft een soort gekke hobby. Die denkt nog steeds dat telefoons met uitschuifbare toetsenbordjes wat worden of wat zijn. En die heeft er eentje weten te fixen. Die ook gewoon dit jaar is uitgekomen in 2023.
Ja, maar dat is ook echt heel leuk. Want het is, hij heeft het geleend van een tweaker. Die heeft het uitgeleend. Alleen toen kregen we hem en toen bleken er allemaal dingetjes mee te zijn die niet helemaal in orde zijn.
Nee, het is niet een compleet positief verhaal.
Nee.
De Planet Astro Slide. Maar als jij nou eens iemand was die vroeger met zijn...
Wat?
Ja, doe dat nog eens.
De Planet Astro Slide.
Ja, lekker.
De Planet Astro Slide.
Het klinkt als een Telcel reclame.
Het klinkt als glijmiddel.
Zit jij dan met je iPhone 13 mini?
Weer dingen die je de slaapkamer meenemen. Planet Astro Slide.
Er is een thema, ja.
Dus daar is Donny mee bezig. Jelle is nog bezig met de Surface Pro 9. Dat is de 9e versie van de Surface Pro. Kan ik ook even niet meer van maken. En misschien wel een leuke teaser.
Sorry. De 9e versie van de Surface. Ja. Ja, nee, sterk. Ja hoor.
Geen spel tussen te krijgen.
Nee.
Wij hadden een paar maanden terug alweer een video gemaakt over een SSD van AliExpress. Mm-hmm. Die zogenaamd 60 terabyte was, wat helemaal niet kan. Denk, dan gaan we gewoon kopen en kijken wat het is. We hebben weer wat gekocht op Ali, wat gewoon echt niks kan zijn.
Oh,
maar wat er toch wel interessant uitziet.
Oh.
En zowel Jelle als Erik zijn dat nu aan het testen.
Ja, ik weet dat over.
Ja, en dat laten we hier laten we eventjes voor een sneak peek. Maar jij wilt nog iets zeggen?
Ja, voordat ik herhaal even. Al je iOS-tips, gooi ze op me. Gooi ze op me. En vooral ook hoe ik dat irritante pingetje kan uitzetten, maar wel gewoon nog steeds mijn telefoon kan laten trillen als ik gebeld word. Oké, dankjewel.
Stuur je tips naar Jur. Dankjewel, jongens. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Heb je nou feedback? Of hebben we iets gezegd waarvan je denkt, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En denk je, dat moeten ze in de volgende aflevering even recht trekken. Dan kun je een reactie achterlaten op de site. Of je kan ons mailen op podcast@tweakers.net. Lieve berichtjes dat we dingen leuk hebben gedaan, die mogen ook.
Normaal zeg je tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei.